Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vrijdag, dag 786 van de oorlog in Oekraïne. Rusland heeft afgelopen nacht weer 36 raketten en drones op Oekraïne afgeschoten. Daarvan werd er behoorlijk veel uit de lucht geschoten. Maar niet alles. In Dnipro zijn bijvoorbeeld 2 mensen gedood en 9 gewond geraakt, melden de plaatselijke autoriteiten. Bij Stavropol in Rusland, ten oosten van de Zwarte Zee, is een Russische strategische bommenwerper neergestort. Volgens de Russen door een technische storing, volgens het Oekraïnse leger, hebben zij het gedaan. Op een afstand van 300 kilometer van het Oekraïnse luchtruim. Dat zou de eerste keer zijn dat zoiets is gelukt. De explosies en brand die we woensdag melden was toen net gebeurd in het noorden van de Krim. Dat was een succesvolle Oekraïnse aanval, zegt de militaire inlichtingendienst, waarbij 4 raketlanceerinstallaties, 3 radarstations en ander militair materieel ernstig zouden zijn beschadigd. Ondanks de grote Russische verliezen bevinden zich nu meer Russische soldaten in Oekraïne dan een jaar geleden, becijfert de Britse denktank Russie. Het aantal gesneuvelden schatten zij op 85.000. Moet je natuurlijk nog een veelvoud aan gewonden bij optellen. Toch groeide het aantal Russische soldaten in Oekraïne van 310.000 vorig jaar naar 470.000 dit jaar.
Ja, dus dat is die crypto-mobilisatie. En als we goed zijn geïnformeerd, dan wil Rusland dezelfde 300.000 bijplussen. Dus dan komt het totaal aantal op 600.000. En crypto-mobilisatie wil dus feitelijk zeggen dat je mensen vraagt om contracten te ondertekenen. Daar krijgen ze geld voor. Meestal is het eenmalig pakweg $500.000, iets in die geest. Maar dat kan oplopen tot $10.000. Dat is eenmalige betaling. Ja, volgens mij ga je ook zo snel dood dat je aan het inkomen verder niet meer zoveel hebt, hè?
Ja. En in die wet staat dus niet opgenomen wanneer de heel vermoeide soldaten dus ook weer even kunnen rusten. Hè? Dat is eruit gehaald.
Oh, dit geldt voor de Oekraïnse kant,
ja.
Hè?
Ja.
Ze zijn allebei bezig mensen te verzamelen, ook met de verwachting op meer gevechten richting de zomer, hè?
Ja, ja. Nou ja, exact. En Budanov, het hoofd van, laten we zeggen, het hitteam van de militaire inlichtingendienst van Oekraïne, de GUR, G-U-R, die heeft al gezegd dat het grote offensief zal waarschijnlijk in juni plaatsvinden. Eerder zei hij dat dat iets eerder het geval zou kunnen zijn. Dat is nu gesteld op juni. Hij heeft daar ook bij gezegd, dan betekent dit ook dat wij doorgaan met het aanvallen van doelwitten in Rusland zelf. Want als we dat doen, dan maken we Poetin duidelijk dat hij zijn land niet veilig kan houden.
Ja. Goed nieuws uit Amerika.
Ja, daar lijkt het op. Hè?
2 niveaus. Trump zegt maar wel heel cryptisch hoor, van de overleving van Oekraïne is belangrijk, ook voor de Verenigde Staten. Dan zou je denken, dat is mooi. Maar dan moedigt hij vooral Europa aan om meer steun te geven. Ja. Maar goed, het is positiever dan vroeger. En het tweede wat heel belangrijk is, er is zo'n Critical Rules Committee. Dat is een comité die besluit of een voorstel ook naar de floor, dus naar gewoon over gestemd kan worden. Hè?
Ja.
Nou, daar hebben de Democraten gestemd. Die hebben dus zijn Johnson hebben Johnson gered, want er waren te veel Republikeinen tegen.
Ja.
Met andere woorden, het lijkt dus dat er een stemming komt.
Zaterdag zag ik staan, hè?
Ja. Ja. En in die stemming doen ze dus eerst, halen ze Israël en Oekraïne uit elkaar. En dan wordt het weer elkaar vastgeplakt. Om te voorkomen dat het weer helemaal moet worden gestemd. Dus er is wel een beetje hoopgevend, vind ik.
Ja, en als het nieuwe steunpakket wordt goedgekeurd, zegt de Oekraïnse premier Schmihal, dan kan binnen enkele weken kunnen die nieuwe wapens en militie Oekraïne bereiken.
Nou, er is nu wel wat aan de gang, hè? Want we hebben Stoltenberg gehoord. Ja. Die heeft geroepen van dat de NAVO-eisen niet helemaal hoeven te worden gehaald. Mensen dachten onmiddellijk dat gaat dan om die 2% van de BBP voor NAVO-uitgaven, maar dat is niet zo. De NAVO-eisen, dat zijn de zogenaamde capability goals. Dat zijn de capaciteitseisen die de NAVO stelt. Dus je moet zoveel tanks en zoveel manschap en zoveel kogels hebben, even heel simpel gezegd. Dat mag je nu loslaten. En dat mag je zoveel mogelijk in de richting van Oekraïne sturen. Ja, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Het is natuurlijk een in de richting van Poetin. En zeker nu dit ook gebeurt in de Verenigde Staten. Over Trump moet het zo even hebben trouwens. Die begint ook een beetje te draaien. In de richting van Poetin is dit denk ik wel belangrijk. Omdat hij ziet dat het Westen toch misschien wel verenigder is dan hij gehoopt had.
Ja.
En tegelijkertijd, ja, je krijgt een verschrikkelijk dilemma hiermee, hè, met dit soort afwegingen van Stoltenberg. Hij zegt dus zoveel mogelijk NAVO-spullen er naartoe. Tegelijkertijd hoor je daarmee natuurlijk ook de NAVO-verdediging uit. Dus als het misgaat, als het onverhoopt toch verder escaleert, sta je eigenlijk met nog lege handen dan je nu al staat. Ja. Het is denk ik een gok. Ik hoop dat het een zeer gecalculeerde gok is, maar ik zou niet precies weten hoe die gok eruit ziet.
De Europese leiders waren deze week ook bijeen in Brussel. Hè? Ja. Daar is volgens mij niet zo heel veel uitgekomen, ondanks al die nadrukkelijke oproepen, behalve die ene Duitse Patriot die we al eerder hebben genoemd.
Dat wilde ik jou vragen, dat is mijn gevoel dus ook. Terwijl dus Rutte zelf, die was verlaat op een persconferentie, toen werd er gezet door de Gert-Jan Haan, van hij gaat iets aankondigen, want hij schijnt er wel heel erg mee bezig te zijn. Hmm. Maar ik heb dus nog geen namen en rugnummers van de andere Patriots, van de Duitsers.
Nou ja, één systeem moet dan komen van Duitsland. Dat is toegezegd. Er zijn, als ik het goed heb, iets van 435 systemen in Europa. Het grootste aantal systemen zit natuurlijk in de Verenigde Staten. De Kuleba, maar ook Borrell, die hebben gezegd van... er zijn pakweg 100 systemen beschikbaar bij de bondgenoten. Alleen al vanuit Duitsland zou je bij wijze van spreken die 7 systemen al kunnen leveren. Hm. Zoveel landen zijn er niet hoor, met dit soort Patriot systemen. Griekenland heeft ze ook, maar die heeft ze vooral omdat ze bang zijn voor Turkije.
Ja. Spanje
heeft ze ook, Nederland, Duitsland, dan houdt het zo ongeveer op. Het zijn er niet heel veel.
De leiders van de G7 zijn volgens mij nog bijeen in Capri. Dus het zou kunnen dat daar nog iets uitkomt. Ja. Ik heb wel begrepen dat er daar verder over wordt gesproken.
Ja. Maar even Trump, misschien is dat toch wel aardig. Die heeft toch dat lijkt een heel klein mini-draadje.
Ja, dat tweetje wat Arjan noemde. Ja.
Ja. Ja. Ja, want hij zegt dus van, we kunnen het nu wel even doen, van overleven van de Oekraïne is ook belangrijk voor de Verenigde Staten, zegt hij.
Ja. Ja.
Dan denk je van, hij is om. Maar dan zegt hij weer van, ja, maar Europa moet natuurlijk, je moedig Europa om meer te doen. Dus dat kan je ook weer op een andere manier interpreteren. Maar toch... We hebben dat nog niet eerder van gehoord.
Ja. Huh? Arend-Jan, jij loopt steeds weg van de microfoon. Ja, we staan hier in een zaaltje bij HCSS, waar zo de boekpresentatie van het nieuwe boek van Rob is.
Voor dit soort podcasts. Dus,
en Arend-Jan die is niet gewend om een podcast te maken. Dat is het hele probleem.
Ja, dit is nog moeilijker dan in de studio. Hey, ondertussen zijn de Russen wel allerlei rare dingetjes aan het doen in verschillende Europese landen. In Duitsland zijn wat mensen gepakt en in Polen ook. Wat is daar allemaal aan de hand?
Ja, dat is wel spannend. Ja, twee Duitsers met een Russische achtergrond gearresteerd in Zuid-Duitsland. Die hadden dus plannen voor sabotage van Amerikaanse militaire bases al daar. Die zijn daar natuurlijk. Hè. En een Poolse man is gearresteerd die met de Russische geheime dienst samenwerkte met een plan om Zelensky te vermoorden.
Ja, daarvoor was hij dus bezig om inlichting in te winnen van een vliegveld. Ja. En kennelijk stijgt Zelensky's toestel daarvan op.
Ja.
Dus dat is een vliegveld in Polen. Ja, dat is wel heel bijzonder. Maar ook weer niet, hè? Ik bedoel, hoe vaak hebben we dan niet gehad over hybride oorlogvoering, Spetsnaz-eenheden, van die eenheden die kunnen bestaan uit Russen of mensen uit het betreffende land met grote Russische voorkeuren of misschien wel met dubbele nationaliteit, zoals dat nu op dit ogenblik in Duitsland aan de orde is. En die kunnen natuurlijk sabotageacties uitvoeren. Dit is helemaal volgens het boekje, hoor, wat hier gebeurt. Dus wees vooral niet verbaasd nu dit
maar dat dit nu zo naar buiten komt, is dat misschien dat men het nu sneller naar buiten brengt in deze omstandigheden? Of
ja, dat
er,
denk
dat
ik wel.
Dat er toch wel wat meer gebeurt.
Dit gebeurt natuurlijk. Dit moet aan de lopende band gebeuren. En nu breng je dat naar buiten om ook duidelijk te maken: we hebben jullie in de smiezen.
Ja.
Zullen we door naar het Midden-Oosten?
Ja.
Daar is, lijkt het, de Israëlische tegenaanval op Iran gebeurd. Hè? Maar je zou hem bijna over het hoofd kunnen zien.
Maar allemaal brokstukjes. Het gaat om een hele beperkte retaliatie. Wat we tot nu toe weten is dat bij Isfahan, dus het centraal Iran...
Isfahan,
moet je een prachtige stad trouwens. Hè? En bij Tabriz in Noordwest-Iran ook explosies. Het lijkt erop dat dus naast de nucleaire faciliteit is een soort republikeinse gardebasis. En daar hebben drones geraakt. En die drones zijn vermoedelijk, ik spreek nu gewoon de kranten na, van binnenuit Iran af.
Dat is denk ik het meest cruciale.
Ja.
Er zijn twee dingen cruciaal. Dat is één, dat is dat hij op dat vliegveld van Isfahan terecht is gekomen. Daar zit ook Natanz, dat is de opwerkingsfabriek. Ja. En er zitten ook andere nucleaire faciliteiten. Huh. Dus die combinatie, nou, we hebben het erover gehad. Hè. Je kunt dat dus van binnenuit doen. Dat kan Israël kan dat regelen. Dat hebben ze dus daadwerkelijk gedaan. En als dat gebeurt, ja, dan hoef je dus niet over al die landen heen te vliegen. Maar, ja, dan kun je, maar dat betekent dus ook dat de vijand onder je is.
Ja.
Dus psychologisch, maar ook ja, qua inlichtingendiensten moet dit toch wel een redelijke schok zijn dat dit gebeurt. De schade is niet heel. Ja. En tegelijkertijd tonen ze dus aan dat ze in de buurt van de nucleaire faciliteiten kunnen komen. En ook daar hebben we het over gehad dat het een van de mogelijkheden was. Dat als je wat gaat doen, doe dat in de richting van de nucleaire faciliteiten. Niet dat je wat kapot kan maken, maar als je het doet, dan is het psychologische effect enorm. Terwijl eigenlijk de materiële schade niet zo groot is. Dus ik vind dit wel, ik vind dit wel knap bedacht, moet ik zeggen.
Vind ik ook. En het laat ook zien dat Israël zich meer matigt dan ik vreesde. Hè? Ben Gvir, de stokerbrand, vindt natuurlijk dit allemaal op X weak. Hè? Zwak, zegt hij dan. Hè? Ja. Zo gaat dat. Wat is hier nou nieuw aan? En dat maakt het wel weer eng. Vroeger werd er over aanvallen en zo werd geen openheid betracht, ook niks gezegd. Hè? Nu gebeurt het allemaal relatief open. We weten wie het doet en we weten wat er is gebeurd. Hè? Dus niet meer dus die implausibele ontkenbaarheid van het geheel.
Ja.
Dat is dus wel een nieuwe regel die hier is. En dat maakt de wereld er niet stabieler op trouwens. Maar goed, zover zo goed.
Ja, precies. Er is een nieuw overleg geweest tussen Iran en China, zei een van jullie.
Ja. Wang Yi is dus deze week geweest in Iran. De Amerikanen hebben aan de China gevraagd, zou je willen proberen om Teheran te matigen? Nou ja, we zien dus nu dat dat misschien toch een beetje lijkt te lukken. Hè? En Teheran, Wang Yi zegt vandaag dat Teheran bereid is om zich te beheersen na de eerste aanval. Dus heel misschien, jongens, Israël matigt zich. Als Iran nou niet teruglaat, de grote leider zegt vandaag dat er een senior legerleider zei, er komt geen aanval terug. Hm. Dus misschien gaat het goed, hè?
Maar dat hangt er vanaf hoe ze interpreteren wat er vannacht is gebeurd of vanochtend is gebeurd. Dat weet je op dit ogenblik niet. Ja. Maar iedereen zit te roepen dat er gematigd moet worden. Hè? Als je Gallant, de minister van Defensie van Israël, die is bij Austin geweest, althans ze hebben contact gehad. Wat ik wel interessant vond, is dat niet duidelijk is of er gewaarschuwd is voor deze operatie naar Iran toe. Of de Amerikanen dat wisten. Want ze waren ook al niet ongelooflijk in hun sas, die Amerikanen, met het feit dat ze een paar minuten voor de aanval op Damascus, op de ambassade of de consulaat, iedere keer worden die twee termen door elkaar gehaald, waardoor ik ook niet meer weet of het nou een ambassade of een consulaat is. Ze werden een paar minuten van tevoren werden ze op de hoogte gesteld. En dat hebben ze niet fijn gevonden, die Amerikanen.
Ja.
Biden die zet dus ook weer via Sullivan, zijn veiligheidsadviseur, druk op Netanyahu van val Rafah niet aan.
Ja.
Dat heeft er wel nu toe geleid dat er weer een nieuw overleg is tussen de Amerikanen en Israël, of dit allemaal wel goed is. En ook iemand die niet blij is, dat is Burns, de CIA-directeur. Ja. En die heeft gezegd van, ja, weet je, dit gaat helemaal van de rails lopen. Hamas die wil eigenlijk niet goed meewerken met een vredesakkoord. Of met een staakt het vuur, het is maar net hoe je het zou willen noemen. En Hamas die zegt van, kijk, het gaat om het uitruilen van gegijzelden voor Palestijnen die gevangenen zitten in Israël. Maar het probleem is dat we gewoon onvoldoende gegijzelden hebben die aan de criteria voldoen. Ze zeiden, we kunnen de 20 leveren. Ja, het is echt onvoorstelbaar dit, maar we kunnen de 20 leveren en jullie willen de 40 hebben, maar we hebben geen 20 die aan de criteria voldoen. Dus dat moeten mannen, oude vandaag zijn.
Ja.
Dat moeten vrouwen en kinderen zijn. Die mogen dan weg en er zitten ook een paar soldaten bij. Maar ja, dat gaat dus ook niet goed. Dus dat hele proces, dat loopt compleet in het honderd.
Even nog terug naar die problemen met Iran. Hè. Israël heeft Amerika beloofd, zegt de New York Times, om niet de nucleaire faciliteiten zelf te bombarderen. Nou, als dat zo is, dan hebben ze zich daar dus ook gematigd. Dat ze niet zullen terugslaan, vertelde ik eigenlijk al. Oh ja, de grote leider zelf had vanmorgen een speech. Daarin werd er helemaal niet gerept over deze Israëlische aanval.
Dat las ik. Dat stond er zo in het Reuters bericht dat de zionistische entiteit niet in het nieuws voorkwam. Zoals het in Iran wordt genoemd.
Dus, ja, 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 ja.
Ondertussen is die stemming in de Veiligheidsraad geweest, waar we al op vooruit blikten over het erkennen van Palestina als volwaardig lid.
Oeverloos zitten filosoferen of Amerika nou zich zou onthouden van stemming. Dat ze voor zouden stemmen, dat leek niet zo waarschijnlijk. Of dat ze tegen zouden stemmen. Nou, zeg het maar.
Hebben ze gedaan. Het gaat om een resolutie over een Palestijns VN-lidmaatschap. Hè? Het was een Algerijns voorstel. Rusland, China en Frankrijk waren voor de resolutie van Algerije. Engeland en Zwitserland hebben zich onthouden. Dus Cameron...
Wat heeft Frankrijk eigenlijk gedaan?
Frankrijk was dus voor...
Dat is interessant. Ja. Cameron was in principe ook voor, maar die heeft gezegd... dit moet onderdeel zijn van onderhandelingen.
Ja, dat zeggen de Amerikanen ook. Ja. Waarbij ik dan denk, welke onderhandelingen?
Nou ja, Burns is niet blij, heb ik net uitgelegd. Dus nee, goed, er worden helemaal niet onderhandeld over staakt het vuur, maar dat zou je eerst moeten hebben voor je over dit soort zaken kunt onderhandelen.
Ja.
Ja. Nou, wat hier natuurlijk speelt is dat de Amerikanen, die willen wel graag een twee-staten-oplossing, maar als ze dus deze resolutie steunen, dan is dat nog veel verder weg, omdat het eerst allemaal nog kwaaier en bozer wordt. Het is allemaal diplomatiek heel gevoelig. Maar het feit dat Frankrijk voorstemt en Cameron en Engeland zich onthoudt, zie je dus dat het verschuift. Hè? En nu heeft Amerika nog de enige die het geblokkeerd heeft.
Ja. Dat zou dan een gevolg van deze oorlog in Gaza ook zijn, dat verder opschuift.
Ja, zeker. Gewoon het algemene patroon is dat we zien dat de meeste landen vinden dat Israël gewoon te ver is gegaan. Mm-hmm. En ook Biden zelf, die betaalt een hele hoge prijs voor dat hij zo dicht bij Netanyahu stond en zo weinig heeft bereikt.
Dank jullie wel voor vandaag.
Ja.
Tot morgen.
Tot morgen.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.